interne keuken.
Wij mogen op de openbare omroep geen reclame maken. Nee. Ik ga dat toch doen.
Mm-hmm.
Bart Brandsma heeft een fantastisch boek geschreven. Dag Bart Brandsma, goedemiddag.
Ja.
Polarisatie heet het. Het is ook niet te koop. Ja, het is te zeggen, het is op uw website te koop. Er staat een linkje op radio1.be. Op de pagina van Interne Keuken. En op één plaats in België, en daar heb ik het toevallig gevonden, dat is het Museum Kazerne Dossin in Mechelen.
Iemand zijn gsm staat.
Die hebben een supergoeie boekshop.
Ja.
En daar lag het toevallig. Het gaat over polarisatie. Dat is wel ongeveer het gespreksonderwerp van het moment. Hè. Veel actueler wordt het niet, of het zou klimaat of migratie moeten zijn. En ook daar is het debat behoorlijk gepolariseerd.
Ja.
Ja. Het is een handboek om hoe je dat moet oplossen, polarisering.
Kunnen we het oplossen?
Ja, het is op te lossen. In 3 wetmatigheden en 5 rollen en 4 fasen.
Dat
is super handig om daar een gesprek uit te distilleren. Zullen we met die wetmatigheden beginnen? Het eerste wat u zegt is dat polarisatie dat dan een gedachteconstructie is.
Ja.
Dat is iets wat tussen de oren zit.
Ja, het is wij, zij, denken.
Ja.
Hè, wij staat tegenover zij. En je hebt het dan over een gedachteconstructie. Het goede nieuws is, het is maar een gedachteconstructie. Dus we zouden het kunnen beïnvloeden. Het lastige is, we zitten er vol mee. We zijn er dol op. Ja. Wij zij denken.
Op verschillen?
Ergens bij horen, bij een pol. En daar een andere kamp tegenover stellen. En we zijn er heel erg creatief in. Dus je kunt de tegenpolen man-vrouw nemen.
Mm-hmm.
Maar ook veehouders, boeren tegenover...
Milieubeschermers,
natuurbeheerders. Maar je kunt dat ook linkse, softe huilies noemen.
Mm-hmm.
We zijn heel creatief in de benamingen. En het is voor mij verschrikkelijk belangrijk, waar ik ook bezig ben met mijn werk. Ik hou me bezig met polarisatie. Mm-hmm. Om erachter te komen, hoe worden die polen benoemd? En wat zegt dat over mijn mogelijkheden? Mijn mogelijkheden als burgemeester of mijn mogelijkheden als professional om met die spanning om te gaan?
Ja, want u schrijft dit handboek en u geeft ook trainingen en lezingen om mensen te helpen om te begrijpen hoe die polarisering werkt en wat je eraan kan doen. Hè?
Ja.
Ja. Dus het goede nieuws is al, het zit tussen de oren. Dat op zich is te veranderen. Het tweede goede nieuws is, het heeft brandstof nodig. Een polariseringsdebat. Het is een vuurtje, als je er geen hout op gooit, dan dooft het uit.
Ja, dat is dus ook een management truc. Als je het maar lang genoeg kan laten gaan en niemand geeft het aandacht, dan zakt de polarisatie in. Maar laat het nou net heel veel brandstofleveranciers in deze wereld zijn. ik schreef hier al over voordat Donald Trump echt in beeld kwam. Dat is nou een typisch voorbeeld van iemand die dag in dag uit brandstof levert. En brandstof bestaat uit een uitspraak van de ene pool over de identiteit van de andere.
Ja.
Dus op het moment dat we zeggen mannen zijn technisch, kan dat brandstof zijn voor polarisatie tussen mannen en vrouwen. Of vrouwen kunnen goed multitasken.
Maar je hebt ook het verwijt aan Trump van hij polariseert. Je hebt mensen die polariseren en ik.
Ja, maar wij doen dat allemaal. Nee, wij doen dat allemaal. Hè? En ook met die positieve uitspraken. Kijk, Trump is heel duidelijk. Chinezen pikken onze banen. Mexicanen zijn lui. Ambtenaren verkwanselen ons belastinggeld.
Mm-hmm.
Dat is op de identiteit.
Ja, maar je zou kunnen zeggen dat de mensen die roepen en tieren dat Trump, dat er van alles mis mee is, dat die ook meedoen aan die polarisering. Ja,
exact. Dus wat we heel recent hebben gezien in Duitsland. Hanau, daar zijn aanslagen geweest. En het is overduidelijk dat daar een wij tegenover een zij staat. En er is ook een groep die heel duidelijk zegt, verzameld op dat marktplein in Hanau, in een herdenking van wat daar gebeurd is, nazi's raus. Ook daar wordt het kwaad aan de overkant gelokaliseerd.
Ja, antifascisme is ook een extreme stelling? Of?
Wij moeten ons heel erg bewust zijn dat we, wie we ook zijn, ons altijd in dat spanningsveld begeven. En dat het de allergemakkelijkste weg is om het kwaad aan de overkant te lokaliseren. Dat doen we massaal, dat doen we allemaal.
Als we maar een goede schuldige hebben.
Een zondebok, een goede schuldige. Ja. En dat is
Dan zitten we al bij die rollen, hè? U onderscheidt in zo'n...
Mag ik nog eventjes, want we zijn bijna bij die rollen.
Ja, maar er is nog één wetmatigheid.
Er is nog één wetmatigheid, maar dat is misschien wel de belangrijkste.
Zeg eens.
Kijk, polarisatie is een wij-zij, gedachteconstructie. Er is brandstof nodig en dat kunnen we analyseren. Maar als puntje bij paaltje komt, dan is polarisatie een gevoelsdynamiek. En wat bedoel ik daarmee? Dat is vooral van belang voor professionals. Als het echt polarisatie is, het is een gevoelsdynamiek, dan kun je maar heel beperkt iets met argumenten.
Ah, ja. Met redelijkheid en feiten.
Met redelijkheid en feiten. En ik zie veel, ik werk veel met bijvoorbeeld burgemeesters, die denken heel vaak heel hard, 's avonds liggend in hun bedje na, over wat ze de volgende dag gaan zeggen, zodat het volk
gaat begrijpen.
De goede kant of gaat begrijpen. Ja. En zo werkt het nou net niet.
Dus als ik zeg in het migratiedebat bijvoorbeeld, er is maar een heel beperkt aantal migranten ieder jaar dat erbij komt. Dat zegt u, dat gaat niet veel helpen.
Belang.
Nee.
Is van geen belang. Het is een gevoelsdynamiek en mensen investeren met hun identiteit in die dynamiek.
Mm-hmm.
En het verhaal over de markies, dat er mensen zijn die bereid zijn om de markies te verdedigen en alles al hebben verloren.
Wacht even, voor de mensen die een uur geleden niet geluisterd hebben. Hè, die Franse markies die een kolonie begint, die belooft ze de hemel op aarde, het aards paradijs.
Ja.
Dat blijkt helemaal niet waar te zijn.
Ja.
En zelfs als dat ontdekt wordt, zelfs als dat in de krant staat, dan zijn er nog massas mensen die hem geloven.
Ja, omdat je met je identiteit hebt geïnvesteerd en het kost meer om die identiteit op te geven dan die waarheid te erkennen.
Ah, ja.
Ja.
Uiteindelijk, in polarisatie, is de ultieme escape de samenzweringstheorie.
Hmm.
Ook al spreken alle feiten tegen mij, ik weet toch nog dat het anders is.
Ja, daarom roep je fake news voor alles wat
fake
je in de krant leest.
En
alles wat ontdekt wordt.
Zelfs een moordzaak in Noord-Nederland. 10 jaar geleden, een meisje, Marianne Vaatstra. Er is DNA-bewijs wie dat heeft gedaan. Maar de bevolking heeft 8 jaar lang geïnvesteerd in de gedachte dat het de asielzoekers waren die dat hebben gedaan. En dan is er DNA-bewijs, het blijkt een blanke veeboer. Maar ik kan nu naar dat dorpje in Friesland gaan, in Kolm, op een voordeur kloppen en zeggen, hoe zat dat met die moordzaak? En dan zijn er mensen die zeggen, en toch was het een asielzoeker.
Dat is wel een pessimistische
boodschap.
En dat
DNA
boodschap.
Daar is mee geknoeid en signala, dat soort theorieën krijg je dan.
Dat is weinig hoopgevend.
Nee, emoties, je kan daar ook iets mee.
Ja?
Je kan niet een goede
keer.
Ik
ben zo nogal van de argumenten.
Okay, we gaan naar de
oplossing. Het is heel moeilijk, zeker voor mensen met een zekere intelligentie. Ik kijk u aan.
Dank
u wel. Brandsma kijkt Koen aan.
Om
die argumenten los te laten.
Om te weten dat je daar niet mee komt.
Ja, wat en het wel is belangrijk dat intelligente mensen dat beseffen. Dat je het zo het niet kan veranderen.
Ja.
Ja.
Er is een grote rol weggelegd voor intelligente mensen.
Rollen, fijn dat u dat woord oppert. Er zijn er 5. Hè. De eerste is de pusher.
Ja.
Wat is dat? Dat is degene die het hardst roept.
Ja, stel u 2 polen voor. Op de pool zelf staat de pusher. Dat is degene die de brandstof levert.
Ja.
Die doet een uitspraak over de tegenpool. Er is een bekende polarisatie die speelt in alle landen in Europa. Elite, volk. Nou, wat zegt de elite van het volk? Ze hebben het niet begrepen. Ze moeten er wat euro's bij hebben om tevreden te zijn. Dus je doet een uitspraak over de tegenpol. Wat zegt het volk over de elite? Dat zit daar op het plus, dat profiteert, dat schuift elkaar de banen toe. Ik ga het niet hebben over wat daarvan waar is of niet. Pushers doen uitspraken over de tegenpol.
Ja, want het volk doet geen uitspraken. Hè? Er zijn een aantal mensen die uitspraken doen namens het volk.
Er zijn altijd veel zegslieden die zeggen, ik weet heel goed wat er leeft in het volk. En ik ben degene die dat het meest en het best kan verwoorden.
Ja, en is het zo dat degene die het radicaalste uitspraken doet, dat hij het meeste gehoor krijgt, dat hij het hardst opvalt?
Dat is de zichtbaarheidslijn. Dus sta je zelf op die pol, dan ben je het meeste zichtbaar. En daar bedient de pusher zich
ook van. Ja, dat is aantrekkelijk, hè?
Dat is aantrekkelijk. En voor een deel moeten we ook serieus nemen. Dat is ook het spel van de politiek. Dus er is met polarisatie niet zoveel mis. Tegenstelling opzoeken ook niet. Maar het kan heel onbeschaafd worden. En daar verkeren we meer en meer in. En zeker met de opkomst van sociale media zijn er zomaar mensen die zich op de pol kunnen stellen en die pusherrol gaan spelen. Asielzoekers, dat zijn testosteronbommen. Asielzoekers, daar moeten we het niet van hebben. Of je kunt het van links en van rechts.
Je kan om het even wat roepen op sociale media.
Ja.
Ja, en het werkt ook, hè?
Het werkt.
Krijgt ook bijzonder veel aandacht.
En het is altijd brandstof.
Ja. Je hebt joiners, dat is een groep van mensen die mee kant kiezen.
Ja.
Ja. En dan heb je de hele grote groep.
Ja.
Van wat u de silent noemt, hè? De zwijgende meerderheid.
Dat is niet altijd meerderheid, maar het is wel de zwijgende partij in dat midden.
Ja.
En ik ben gaan zoeken naar hoe zit dat? Wie zitten daar?
Waarom zwijgen die?
Er zijn verschillende redenen. Er zijn sommige mensen die zijn onverschillig. Die zitten in dat midden. Nou, voor iemand die leiding moet geven aan een land of aan een stad, neem een burgemeester, is het heel belangrijk om te kijken wie zijn die onverschilligen. Dat is soms de grootste groep. Soms gaan we meedoen en meepraten over polarisatie en maken de onverschillige mensen ook nog eens verschillig. Dan gaan we de polarisatie versterken.
Net omdat je debat te vaak en te veel...
Het debat, discussie, hoe vaak roepen we niet om de dialoog, bestaat meestal over... Het dialoog bestaat meestal uit monoloog tegenover monoloog. Het lijkt niet echt op dialoog. Maar de kern is, in dat midden zitten onverschilligen samen met de zeer betrokkenen. Die noemen zichzelf vaak genuanceerd. En die zeer betrokkenen en die onverschilligen zitten daar nog met een derde groep. En dat zijn de beroepsneutralen.
Wat zijn de beroepsneutralen?
De beroepsneutralen zijn al diegenen die ik adviseer, die ik train. En dat zijn de politiemensen. Politie is van iedereen.
Die beroepshalve zijn.
Beroepsneutrale, dat is de minister. Voor zover die zich niet als politicus gedraagt.
Ja.
De burgemeester. Maar ook de docent in de klas is een beroepsneutraal.
Die worden geacht om neutraal te zijn.
Als docent ben ik een goede docent in de klas als ik de leraar of de leerkracht ben van alle leerlingen in de klas. Ja. En dat is het huzarenstukje. Dat de professional moet uithalen.
Ja.
En dat is het spanningsveld.
Ik denk dat er nog een groep ontbreekt. De angstigen. De mensen die wel twee keer opletten voor zijn kant kiezen. Die misschien wel een mening hebben, maar dat alleen in het stemhokje gaan laten
maar dat kan. Angst is, laten we zeggen, hoe werkt polarisatie? Proberen om polarisatiedruk op het midden uit te oefenen. Dus mensen in het midden proberen te laten kiezen.
Mm-hmm. Ja.
Dat kun je doen door ze bang te maken. Neem eventjes de aanslag op Charlie Hebdo. Wat IS tegenover Charlie Hebdo doet, is dit vijand aanvallen. Maar we moeten goed in de gaten houden dat de echte doelgroep van IS is niet de vijand, niet Charlie Hebdo, dat is het Parijse straatleven. Dus je kunt veel beter het midden aanvallen om de polarisatie aan te jagen.
Je wil ook een tegenaanval, omdat je dan een veel gepolariseerder debat krijgt.
Omdat je daarmee mensen dwingt tot... You're either with us, or you're with the enemy.
Ja, dat is en wat Bush in de tijd zei.
Dat is wat Bush in de tijd zei, maar dat is de basis waarop polarisatie gedijt.
Ja.
En als we iets recenter, de coup in Turkije... Wat je ziet binnen de Turkse gemeenschap, is dat de pushers... dat is een Erdogan, die probeert zoveel druk op het midden uit te oefenen dat daar mensen binnen de Turkse gemeenschap kan voelen, nu wordt het toch tijd voor mij om te gaan kiezen.
Ja.
Dus de doelgroep van pushers zit niet aan de overkant.
Nee.
Daar willen ze ook helemaal niet mee in gesprek. Dat is niet interessant.
Nee.
Het gaat om dat midden.
Ja. Ja. U heeft daarnet al even gezegd, en dat vind ik een van de wonderbaarlijkste dingen van uw boek, als je in dialoog probeert te gaan met andere mensen, maak je het vaak nog erger.
Ja.
Oei.
Ja.
Ja, dat is lastig voor een praatprogramma.
Ja, die argumenten had ik losgelaten. Ja. Ik dacht, praten zal dan de oplossing zijn.
Kijk, dialoog is een verschrikkelijk belangrijk middel. Maar bij al mijn praktijken stel ik de vraag... dialoog met wie en waarover?
En wanneer?
Wanneer? Timing?
Ja.
En als we zeggen met wie, dan is de vraag... kijk, als je de Polen uitnodigt... dan weet je heel zeker dat je mensen uitnodigt tot monoloog.
Juist. Dat gaat niet lukken.
Een
debat, politiek debat op televisie, aan het eind van de rit is niemand van gedacht veranderd.
Nee.
Ja, kan je het goed niet doen.
En met wie kun je wel dialoog voeren? Dat midden. Dus een van de belangrijke ontdekkingen die ik op een zeker moment deed, en er is echt veel tijd overheen gegaan. Als je iets wil doen aan polarisatie, moet je niet de polen bestrijden, maar het midden versterken.
Ah, ja.
Dat betekent dat je dus een hele andere gesprekspartner opzoekt dan wanneer je als bruggenbouwer de Polen tot elkaar wil brengen. En ik heb op allerlei plekken training gegeven, van Noord-Ierland tot Libanon, tot zelfs in Congo. In Libanon zei men, toen ik dit verhaal vertelde, now we know why we hate dialogue. Waarom?
Nu weten we waarom we een hekel hebben aan dialoog.
We hebben een hekel aan dialoog, omdat telkens weer de usual suspects het podium wordt geboden om met elkaar in de clinch te gaan.
Ja. De vertegenwoordiger van de ene gemeenschap en van de andere. En daardoor worden de verschillen net uitvergroot.
En dat betekent ook dat heel veel beroepsneutralen, de professionals, worden gegijzeld tussen die polen. Die staan daar tussenin en die denken, ik moet die dialoog op een of andere manier vorm gaan geven. Ik zal dat kunstje dan toch gaan klaren. Nou, die Polen die denken, ik vind het leuk als het dialoog is, krijg ik mijn aandacht. Maar het is aan de bruggenbouwer ertussenin om daar dan maar wat van te gaan bakken. Om daar iets moois van te maken. En het lukt niet.
Nee. Van de tips die je geeft, is één ervan veranderen van onderwerp.
Ja.
Probeer gewoon.
Ja, maar pas op, maar niet. Doe een afleidingsmanoeuvre.
Niet doen alsof het niet aan het gebeuren is.
Ik ben wel eens in een gemeente geweest in Nederland. En daar werd gezegd, ja, in die en die buurt spelen zaken tussen bevolkingsgroepen. Wij moeten daar iets gaan doen. En ze gingen voor de bevolking een straatbarbecue organiseren. Dat is niet wat ik bedoel.
En dat ging dan het racisme-debat oplossen? Want
iedereen in die buurt weet waarom die straatbarbecue wordt georganiseerd. En iedereen weet ook van dit gaat ons niet helpen.
Nee.
Dus het is niet een afleidingsmanoeuvre. De grote kunst is om weg te blijven bij datgene wat de pushers zo mooi vinden. Praten over identiteit. Veranderen van onderwerp houdt eigenlijk in dat je op zoek gaat in dat midden naar wat is daar eigenlijk de gevoelsdynamiek? En wat is daar nodig? En wat interesseert mensen nu werkelijk? Ik kan er een voorbeeld van geven. Een politieman in een stad zit met een spanningsveld tussen een groepje hangjongeren. En het groepje hangjongeren is van Nederlands-Marokkaanse komaf. U kunt zich dat voorstellen misschien.
Ja.
En daartegenover in een flatgebouw een groepje senioren, ik zeg het maar even cru, witte klagers. Mm-hmm. Dan heeft u een beeld.
Ja.
De politieman daartussen. En die is eindeloos bezig om daartussen te proberen.
En die hoort van allebei de argumenten en die begrijpt ze ook allebei.
Probeert die klachten af te handelen. Aan de ene kant nooit tevreden natuurlijk. En de ene generatie jongeren naar de andere, het schiet niet op. Wat die politieman heeft gedaan is het midden opzoeken. En in dat midden gezocht met de influencers van dat midden. Dus zowel uit de betrokkenen als uit de beroepsneutralen. Wat is nu eigenlijk wat wij hier in onze buurt nodig hebben? En het vraagstuk wat er uitrolde was, hoe gaan wij met elkaar samenwerken om in onze buurt kansen te geven aan onze kinderen.
Wacht, is dat dan met het plaatselijke kruidenier en voetbaltrainer en geestelijken en dat soort
wie is dat mensen?
Echte bondgenoten. Dus niet die. Dus bijvoorbeeld niet dat je dan denkt, het zijn Marokkaanse jongeren, ik ga eens met de voorzitter van de moskee praten. Dat die is op identiteit geselecteerd. Nee, echte bondgenoten, dat zijn diegenen die het belang van die buurt werkelijk op nummer 1 durven zetten.
Maar niet betrokken zijn bij het conflict.
Betrokken, maar bereid om het werkelijke vraagstuk met elkaar op te gaan zoeken.
Ja.
En eigenlijk, in mijn praktijk merk ik dat telkens weer de grote kunst is. Met wie ga je dat gesprek? En waarover? Ja. Welk vraagstuk?
Is dan hier het vraagstuk bijvoorbeeld dat die bejaarden in die flat niet zozeer tegen Marokkanen zijn, maar wel rust willen? En dat die jongeren omgekeerde plek willen om te kunnen bewegen?
Want het echte vraagstuk van die buurt zit niet op dat conflict. En er is voor mij een belangrijk verschil tussen conflict en polarisatie. Kijk, conflicten zijn uiteindelijk altijd dingen die je kunt afhandelen door te gaan kijken naar wat zijn hier de belangen. Rust tegenover.
Je kan dat toch oplossen een door die jongeren weg te jagen.
Klaar. Rust tegenover vertier, een beetje uitruilen en dan heb je een conflict opgelost. Maar de gevoelsdynamiek daaronder is heel anders. Ik zal een voorbeeldje geven van een conflict, om dat duidelijk te maken. 3 jaar, 4 jaar geleden, Hauptbahnhof Keulen. We weten nog dat daar vrouwen werden aangevallen door mannen.
Op oudjaarsnacht.
Oudjaarsnacht.
Ja, iedereen buiten en vrouwen.
Dat is een conflict. En dat heeft een tijd, een plaats, het heeft probleemeigenaren. Maar polarisatie werkt niet zo. In een echte polarisatie krijg je de situatie waarbij het wij-zij-denken de overhand neemt. En dat betekent in dit geval die vluchtelingen tegenover onze vrouwen. Mm. Of onze westerse beschaving tegenover die mensen van een komaf, islamitisch, vanuit nog niet eens met een geloof dat door de verlichting is gegaan. Dus dan gaan we dat laden met betekenis.
Is dan hier de oplossing? Je moet met andere mensen bekijken?
Geen oplossing. Meestal, ik heb...
Heel kort nu hoor, we hebben nog nauwelijks een half minuut.
Oh, dat is prachtig.
Ja.
Dan heb ik,
nu nog 10 seconden.
Oplossing. Daar willen we vaak naartoe. Vaak gaat het er niet om de oplossing te dicteren, maar om een vraagstuk, wat moeilijk is, een stukje verder te brengen.
Om het te delen. om samen te kijken van hoe kunnen we dit oplossen. Dat ja, alleen al.
En met het kleine stapje voorwaarts toch ook genoeg.
Ah ja, het duurt enige tijd. Oplossen. Polarisatie van Bart Brandsma. Dank je wel.
Interne keuken.